Ik had nog wel een lied willen zingen over die bron die in het heiligdom ontspringt. Dat is een van de mooiste uitdrukkingen die ik ken. Nou, nee, dat bedoel ik niet. Maar we hadden gisteravond een toespraak over de put van de afgrond, die op een bepaald moment geopend wordt en wat er dan uitkomt, dat is eigenlijk niet te filmen. Maar het contrast daarmee is dus een bron die in het heiligdom ontspringt. En als je daar kennis mee maakt, dan wil je nooit meer wat anders. Of zoals een broeder ooit op een conferentie in Winschoten zei, als je één keer roomboter gehad hebt, dan hoef je nooit meer margarine. Zo heeft hij het verwoord, maar we snappen wel wat er toen bedoeld werd. En vanavond gaat het over 1 Timotheus 5. Dat staat op de uitnodiging. En we proberen daarover door te denken. In de aankondiging is gezegd, de arbeider krijgt loon. En dat heeft eigenlijk te maken met het tweede stukje van 1 Timotheus 5. Niet zozeer met het eerste stukje waar het gaat over de weduwen. Ik denk dat we de apostel Paulus horen spreken over het meest kwetsbare en het meest sterke of het meest eerbare. Dat zijn dus de twee categorieën die in één hoofdstuk samengevoegd worden. De weduwen die kwetsbaar zijn, voedsel nodig hebben, zorg nodig hebben, aandacht nodig hebben. En de oudsten die al aandacht hebben, anders waren ze nooit boven komen drijven, maar toch een bijzondere zorg verlenen, maar ook als arbeider in de wijngaard van de Heere staan. Twee categorieën. 1 Timotheus 5. Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader. Jonge mannen moet je dan aansporen als broers. Oude vrouwen als moeders. Jonge vrouwen als zusters in alle reinheid. Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn in ere, maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten deze leren voor alles thuis Gods vrucht te beoefenen en aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Zij nu die werkelijk weduwe is en alleen is overgebleven, hoopt op God en volhardt in smekingen en gebeden nacht en dag. En dan worden de negatieve dingen ook genoemd die kunnen ontstaan, maar zij die haar lusten volgt is levend dood, beveel ook dit, opdat ze onberispelijk zijn. Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Dat gaat dus zo verder. Dan ga ik verder lezen bij vers 17. Daar gaat het over dat tweede deel, over die oudsten. Laat ouderlingen of oudsten die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden, vooral die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet muilbanden. Vroeger werd er dus gedorst en er werd een os voor een soort slee aangetrokken, een dorsslee. Maar zo'n dorsende os, ik begreep vroeger dat het een os was die dorst had, maar dat is wat anders. Sorry hoor, grunnigen snappen dat nooit zo goed. Een dorsende os, dus die dorsslee trekt en maar doorloopt en maar eindeloos doorloopt. Maar als die aan het dorsen is, dan mag je hem niet muilbanden, want hij moet ook wat kunnen eten. Nou, dat is die uitdrukking die u misschien al lang kent. Een dorsende os mag u niet muilbanden. En dan komt die uitdrukking die we als titel hebben gebruikt. Een arbeider of de arbeider is zijn loon waard. En neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Wij zijn die zondigen in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen. Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein. Drink niet alleen water, langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk en gaan die aan hun veroordeling vooraf. En bij anderen komen zij achteraf openbaar. Evenzo zijn ook de goede werken overduidelijk en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven. Tot zover het lezen van 1 Timotheus. Maar nu wil ik u graag uitnodigen om even naar het boek Deuteronomium te gaan. Vijfde boek van Mozes. 24, hoofdstuk 24. Deuteronomium 24. Vers 17. U mag het recht van de vreemdeling en de wees niet buigen. En u mag het kleed van een weduwe niet in onderpand nemen. Maar u moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in Egypte en dat de Heere uw God u vandaar verlost heeft, daarom gebied ik u dit te doen. Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, voor de wees en voor de weduwe. Dan zal de Heer uw God u zegenen in al het werk van uw handen. Wanneer u uw olijven afslaat, mag u de takken daarvan niet nauwkeurig afzoeken. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Wanneer u uw wijngaard leeg geplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeuriger nalopen. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. Daarom gebied ik u dit te doen. Ik wilde dat er heel graag bij lezen en ook bij betrekken. U en ik kennen een weduwe die van dit recht gebruik gemaakt heeft. Rut, getrouwd met een zoon van een echtpaar uit Bethlehem, vertrokken naar Moab ooit, omdat er in Bethlehem hongersnood was. En daar is de vader des huizes gestorven. De beide zonen die ook meegingen, zijn daar gehuwd. Orpa één en met Rut de ander. En die zijn daar gebleven. Op een bepaald moment heeft Naomi, de vrouw des huizes, gehoord dat het in Bethlehem beter ging. En ze heeft dit meegedeeld. Ze heeft Orpa en Rut meegenomen tot aan de grens ongeveer tussen Jordanië, want daar waren ze niet zo gek ver van Bethlehem. Dat is best te lopen, uiteindelijk. En op weg naar Bethlehem. En daar heeft Orpa gekozen voor Moab, voor Jordanië van vandaag. En Rut heeft gekozen voor uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar u zult sterven, dan zal ik sterven. Prachtige uitdrukkingen, geloofsbelijdenis. En is met Naomi in Bethlehem aangekomen. daar heeft Bethlehem misschien wel zijn bekendste inwoner gekregen. En omdat ze weduwe was, haar man was immers overleden, familie was ook weg, de enige die overbleef was de oude moeder Naomi, is zij op een bepaald moment op advies van Naomi, die kende dit principe, naar een stuk land gegaan en ze heeft gevraagd of ze daar aarde mocht lezen om dus die rand van de oogst of een eventuele schoof die achtergebleven was, om die op te rapen. Nou, u kent het hele verhaal, want misschien is het boek Rut wel het meest bekende boekje uit het Oude Testament. En misschien wel een van de allermooiste. Want wie heeft ze daar ontmoet? De man van Bethlehem. Ik zeg het maar zo, omdat dat zo prachtig is. Een man geweldig van vermogen. Een man die rijk was, die daar een soort grote boerderij had. Veel landerijen. Heel veel arbeiders en arbeidsters. En daar heeft zij toestemming gekregen om achter de maaiers te verzamelen. Bij het middageten heeft Boas haar uitgenodigd om mee te eten. En als u dan toch iets moois wilt, dan moet u in die geschiedenis eens iets verder lezen. In hoofdstuk 2, toen het etenstijd was, gaf Boas haar, schrikt u niet, brood en wijn. Daar hoef je niet van te schrikken, daar ga je van genieten. Dit soort beelden zijn zo subliem, zo prachtig, dat je ze eigenlijk moet opslurpen en ze nooit meer kwijtraken. En dat is verder gegaan. Ze is daar gebleven, een heel seizoen. Ook toen er koren uitgeklopt werd op de dorsvloer, is zij daar ook geweest. Zij heeft gekozen en gezegd, ik wil uw dienst. Knecht, uw dienstmaagd zijn, Boas. En Boas heeft in de poort, dus bij BMW van Bethlehem, zo zouden we dat vandaag zeggen, burgemeester, wethouders, verklaard dat hij de losser wilde zijn voor Rut. Er was nog een andere losser, maar die haakte af. Misschien kent u die geschiedenis, misschien bent u daar volledig van op de hoogte, maar ik zeg het toch nog maar even. De eerste losser was voor Israël de wet. En die man, die eerste losser, heeft toen gezegd, ik kan dat niet, want als ik het doe, dan ga ik mijn eigen erfdeel te gronden richten. Maar Romeinen 8, ik dacht vers 2, zegt, maar wat de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, dat is een hele moeilijke uitdrukking. Want de wet, lieve broeders, zusters, moet door het vlees, door ons heen, gestalte krijgen. Dat moet dus, wij moeten dat doen. Maar bij ons lukte dat nooit. Dat kwam nooit zo ver. Er is nooit een moment geweest dat iemand die wet kon houden. Maar wat de wet dus niet kon, omdat het via ons uitgevoerd moest worden en wij faalden, dus de wet lukte niet, moet er een andere route komen, een andere losse. En dat was Boas, u weet het wel. Maar dat hele boekje is zo prachtig om dat weduwschap van Rut geweven, helemaal eromheen. En als u iets wilt begrijpen van weduwen en wat ze zouden mogen doen en kunnen doen, dan komt u echt daar terecht. Als voorbeeld, een heel prachtig voorbeeld. Ik heb nog een voorbeeld. En dat komt uit het Nieuwe Testament, dat snapt u. Er was een weduwe, die stond bij het kruis van de Heer Jezus. Maria. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Ook Maria was een weduwe. U kunt zeggen, kunt u niet bewijzen, dat kan ik wel. maar misschien wel met wat moeite. Maar vanaf het begin dat de Heer Jezus gaat dienen, gaat spreken, komt Jozef niet meer voor. En als de Heer Jezus in Capernaum gaat wonen, dan is Maria daar ook bij, maar van Jozef wordt niet meer gesproken. En dat blijft ook zo. Het is alsof Jozef al lang uit beeld is. Hij was een weduwvrouw en de Heer Jezus heeft voor haar gezorgd. Vrouw, zie uw zoon, heeft dus, laat ik maar zeggen, voor de oude dag van Maria gezorgd. Een moeder en een zoon. Dit zijn de beelden die de schrift geeft. Bovendien mag u bedenken dat in het Oude Testament talloze voorbeelden staan van weduwen. Bij Elia, de weduwe, weet u wel, waar Elia een hele tijd heeft gewoond. Eerst een poosje bij het water en later bij die mevrouw in huis. De weduwe van Zarfat. Waar de zoon ook op een bepaald moment ziek is geweest. U kent die geschiedenis ook, denk ik. En bij Elisa, de opvolger van Elia, vindt u iets dergelijks. Alleen gaat het daar om een weduwe die nog twee zonen heeft en schuldeisers heeft, niet weet hoe ze het moet redden en bij de man Gods, bij Elisa, komt om advies te vragen. En die zegt, wat heb je nog in huis? Een heel klein beetje olie. Haal zoveel mogelijk lege vaten, lege kruiken. Het is gebeurd en die olie stroomde en stroomde en stroomde en stroomde. En de inhoud kon worden verkocht en zij waren binnen. Dit soort voorbeelden zijn er. De Heer Jezus zelf heeft bij de weduwe van Nain de draagbaar stop toegewenst. En de dragers stonden stil. Mooie tekst is dat. Alsof dat proces ineens geblokkeerd wordt. Alsof dat proces verder niet door kan. Want hij blokkeerde die dragers. Ik moet er altijd aan denken. Ik heb van de oude broeder, laat me los. De eerste preek die ik van hem hoorde ging hierover. De tekst was, en de dragers stonden stil. Dat was, ja, ik zal u naam noemen, dat was Jan Kits, maar misschien zegt u helemaal niks. Maar sommigen die hebben daar werkelijk een bijzondere herinnering aan. Ik ook dus. Er komt iemand die dit proces van geboren worden, maar toch naar de begraafplaats gaan. Er komt iemand die deze procesgang laat stoppen. En dat is de Heer Jezus. De weduwe kreeg haar zoon terug, zodat zij weer verzorging en aandacht kreeg, maar vooral verzorging. En dat beeld, dat blijft hier staan. En ik weet niet hoe we daar verder naar mogen kijken, maar ik ben hier zo dankbaar voor mezelf, dat ik dit stukje uit de Bijbel, waar bijna nooit over gepreekt wordt, waar bijna nooit iets, ja, wordt misschien genoemd als tekst, maar om nou te zeggen, daar kan ik een toespraak over houden, nou dat kon ik ook niet vanmorgen, want ik wist ook niet precies hoe het moest. Maar ik wil u zo graag vertellen dat dit proces er van spreekt dat we en vaders hebben, zo begint ons hoofdstuk, die je niet al te hard moet vallen. Misschien slaat dat wel op ons, misschien staat dat wel niet op ons. En dat we ook moeders hebben in het geloof. Dat we een huisgezin vormen van gelovigen, zoals er een vader en een moeder is. Zo spreekt de apostel Paulus naar zijn dienstknecht, zijn leerling Timotheus. En Timotheus moet dat weer verder brengen, moet dat uitleggen, moet dat vertalen, vertolken. En het prachtige beeld is dat er een bijzondere familie aan het ontstaan is. Een moeder in Israël, die term was er al. En een vader in Christus, die is er ook, die term. En dat betekent dat het gezelschap van gelovigen ook gediend wordt, ook gestuurd wordt door een vader en door een moeder. En ik hoop van harte dat in de gemeente waar jullie zijn, dat er vaders zijn in Christus. Die u iets kunnen vertellen over het geweldige van de Heer Jezus. We horen alles over het milieu en over wat er niet goed gaat met de temperatuur. En we horen ook wel dat er onlusten zijn, dat er gedoe is en gevochten wordt en gestreden wordt. En dat er slachtoffers vallen bij de vleet. We horen van alles. Maar over de Heer Jezus, daar zou u eigenlijk wat meer over willen horen. Ik hoor elke week een klacht. Ja, we worden mee bijgepraat over homofilie en over hoe je om moet gaan met transgender activiteiten en ideeën. En hoe je moet kijken naar deze wereld. En in hoeverre je wel en niet mee kunt gaan. Maar over de Heer Jezus, ja, die wordt nog wel eens genoemd. Iemand zei laatst, ja, aan het eind zei de dominee ook nog van, we bidden nu dit in Jezus' naam. Nou, dat was de enige keer dat het woord Jezus gebruikt werd. Ik wil niet kattig doen, ik wil niet de juryman zijn voor al die anderen die misschien niet dat doen wat had gemoeten. Maar u en ik moeten ons echt een keer gaan indenken, hoe gaan we daar nou mee om? Nou, hier wordt een enorme, opdracht verstrekt om die oude vaders op een bepaalde manier te bekijken en om die oude moeders te laten functioneren. Laat ze niet verarmen. Laat dat rijke voedsel van die moeder in Christus, want iedereen is als baby geboren onderworpen geweest aan de moederzorg en de moedermelk. Zo heeft God het in de schepping gelegd. Maar dat is ook in het geestelijke klimaat zo, dat er moeders zijn en vaders zijn. Ja, nou, daar hebben we het. En wij praten over die oude zeur. Ja, altijd hetzelfde. Komt hij weer met die tekst. Of heeft een stokpaardje voor een bepaald lied. Nou ja, u kent die kritische kreten wel, die iedere keer te horen zijn. Maar zou u eens willen rondkijken in uw eigen gemeente? Wie zijn nu mijn moeder? Ja, die zijn al oud. En die zijn wat hun, laten we zeggen, dagelijkse levenssituatie betreft al lang afhankelijk van anderen. Want hun man is al lang overleden. Ik wil een pleidooi houden met 1 Timotheus 5 in mijn hand, om de gemeente eens een keer in een ander licht te zien. Namelijk gewoon praktisch, bij elkaar gekomen. En als de vaders en moeders ontbreken, nou, dan heb je een probleem. En als er wel moeders zijn, maar die worden als lastige figuren, ja, die gaan wel profiteren van onze inkomsten. Ja, die willen wel wat meekrijgen. Of ze gaan de huizen rond en ze zitten wat te leuteren en te praten. Nou, allemaal taal die u in hoofdstuk 5 tegenkomt. Als u doorgelezen had, had u het allemaal gehoord. Maar waar is de, ja, dat moet zeggen, het mooie van een moeder? De warmte, de liefde, de zorg, de aandacht. U hebt vast wel eens een toespraak gehoord over een koning in het Oude Testament, in het volk, bij het volk Israël. En daar staat er een zinnetje bij, en zijn moeder was, en dan komt er een naam. En u hebt ook vast wel toen dat eventjes ter sprake kwam gehoord, eigenlijk vormde die moeder door haar input, door haar invloed, deze koning. En dat is zo. Dat is nog net zo. We kwamen in een plaats waar geen gemeente was. We probeerden daar gelovigen te bereiken. Hebben dat gedaan en er waren een paar oude zusters. Nou, dat hebben we geweten. Dat kan ik u verzekeren. Maar ik wil alleen maar dit zeggen. Die oude zuster had ook een heel klein voortuintje. En toen vroeg ze aan onze jongens, onze kinderen, of zij een keer dat voortuintje wilde opknappen, een beetje onkruid eruit, misschien een bloemetje erin, en ze had ook nog 10 gulden gegeven. of 10 euro, dat kan ook wel euro geweest zijn toen. In elk geval om dat bloemetje te kopen. Maar ik weet nog dat onze kinderen toen zeiden, ik heb nog wel in mijn spaarpot voor die 10 euro redden we het nooit. Uit hun eigen portemonnee er een beetje bij gedaan. Voor 25 euro hebben ze erin gestopt. Waarom? Omdat die zuster de jongelui uitnodigde na de dienst op een zondagochtend om bij haar een taart te eten. Die had ze speciaal gekocht voor die kinderen. Ze was de moeder. En daar is ze gebleven tot het einde toe. En dat kan voor de broeders wel eens lastig zijn, want ze weten het echt beter dan. Hè? Nou ja, dat laat ik nu los. Dat zijn de randverschijnselen van dit. Maar als er één geweest is die als moeder fungeerde in de gemeente, dat was zij het. En daar verlang ik naar. Ik wil zo graag een pleidooi houden voor de weduwen. En voor die misschien wel een stukje belasting vormen voor de gemeente. Ja, je moet ze meeslepen. Je moet ze inderdaad gaan vervoeren. Je moet een soort taxibedrijf oprichten voor hen. Ik weet het wel. Al die dingen weet ik. En het komt je altijd niet zo goed uit. En de voortgang wordt een beetje belemmerd. Want de speed, de snelheid waarmee alles moet gebeuren vandaag, die is enorm. Probeer het dus. Als Jacobus zegt dat er de zuivere godsdienst is om die weduwen te bezoeken en te verzorgen. Dat zegt Jacobus. Dat betekent dat wij eerbied. Nou, het gaat me niet om gezagsverhoudingen. Het gaat me om een geestelijk klimaat van een huisgezin. En in het huisgezin is het niet primair. Ja, nou ja, dat is de bos, dat is de baas. Daar is zij de baas. Zo gaat het bij ons. Hè? Nee, maar laat dat nou eens los. En ga nu eens naar een gezin kijken. Het huisgezin van het geloof. Waar vaders zijn en waar moeders zijn. Ik heb diep verlangen gehad naar een vader in Christus. Ik heb het van mijn thuis niet meegekregen. Maar ik heb ze wel ontmoet, later. Waar je eindeloos van kunt gaan genieten. En moeders in Christus, die zoveel warmte en zoveel liefde en zoveel hospitality, gemeenschap, over ruimte om te slapen, ruimte om te leven, uitstraalden, dat je dat nooit meer kwijtraakt. Nou, dat is wat ik hier zie. Heel, heel speciaal. En daarom is die link met oudsten in hetzelfde hoofdstuk niet zo ver weg. Dat is de reden waarom dat hier aan elkaar gekoppeld wordt. Dit ligt er. We hebben daar geen grip op. We hebben daar geen kijk op. En ik hoop dat het nu anders wordt. Dat we werkelijk gaan genieten van deze bijzondere situatie. De Heer Jezus heeft er wel altijd op gelet. Die zag dat die weduwe twee koperstukjes in de offerkist deed. Weet u wel, dat was ook een weduwe. Iedereen deed er volgens de schrift naar hun eigen rijkdom in, veel soms. Maar zij heeft haar hele leeftocht, haar hele leven, haar leeftocht. Dus dat wat ze had, alles. Dat kan niet, en dan kan ze helemaal niet meer bij de bakker een broodje kopen. Maar als u dat beeld pakt van zo pas, dat het om een geestelijk huis gaat waar zij haar eigen hart kan etaleren en haar eigen opvoedkunde kan tonen, dan is er een zegen van je welste. En dat zou eigenlijk ook zo moeten. Nou, we kunnen alle teksten wel op een rijtje zetten. Een van die figuren die u tegenkomt direct bij de geboorte van de Heer Jezus is een weduwe van 84 jaar. De Anna weduwe bij Simeon en Anna bij de Bethlehem. Daar heb je er weer een. En nu eerlijk zijn en zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag dat dit terugkomt. En daarom wil ik zo graag zoeken naar geestelijke familie, geestelijke ouder. En sommigen slaan erin door, ik weet het wel, waar een gelovige uit het naburig dorp met heel veel klederdracht en zo, die kwam tot geloof en die kwam elke dag op bezoek. En als er iemand was bij ons, dat kwam ook wel regelmatig voor, en zij komt met haar bijbeltje onder de arm binnen, toen wou ze over de Heer Jezus praten. Nou, dat was een ander onderwerp waar we mee bezig. Nou, ik ken uit geestelijk proorten, zei ze, dus dan ging ze weer weg. Maar ze wou alleen maar over de Heer praten. Die houding, we kunnen er op schimpen, we kunnen er van alles bij maken. Ja, toen was dit een kleurtje A en B. Maar deze situatie vandaag in de gemeente is een geweldige zegen. Zusters die dienen. Vaders die sturen. En oudsten, dat is het tweede onderwerpje, het tweede stukje van deze tekst. Voelt u hoe dichtbij het is, die oudsten, die moesten worden aangesteld. En het kan zijn dat iemand naar het opzienerschap uitziet. We hebben dat gelezen in 1 Timotheus 5, nee, 4. Nee, het was nog 3, sorry. 1 Timotheus 3. 3 vers 1. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Dus dat betekent dat er een soort drang, drive kan zijn van dit wil ik ook graag. Dat wil ik ook graag. Twee kinderen van mijn zwager werden afgelopen weekend. Eén werd tot oudste gevraagd in een bepaalde gemeente en de ander had zich bij een totaal andere gemeente aangemeld om oudste te worden. Mijn zwager was helemaal ontroerd en zei, ik dacht, ik snap je, het is zo. Maar hoe gaat u nou eens om met deze vraagstukken? Hoe gaat u om met die oudste? Dat er oudsten aangesteld mochten worden, was in het Joodse denken heel gewoon. Dat was al zo bij Mozes, dat was zo. De oudsten, dat waren sowieso de oudsten in leeftijd toen, vroeger. Maar het waren ook weer gezinshoofden of familievorsten. Zo mag je ze zien. En die zijn dan in de gemeente terechtgekomen. Maar hoe ga je ermee om? Doen die alles goed? Nee. Ik ken ook oudsten die afhaakten en het niet goed deden. Dat komt ook voor, jammer genoeg. Maar de aandacht die hier gegeven wordt aan oudsten is, laat ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Vooral degenen die arbeiden in woord en leren. Dat betekent dus mensen die zich bemoeien met onderwijs, die proberen het woord van God te verklaren, neer te leggen, bij de harten te brengen, in de levens te plaatsen. Dat aspect. Nou, dat noemen we wel eens pastoraat. Pastoraat is niet alleen een soort psycholoog die je helpt om over de moeilijkheden van heen te komen. Ook dat hoort bij pastoraat, zonder meer. Maar dit stukje onderwijs, bijna het sublieme van een vader of de vaders die er zijn in de gemeente gebruiken om etalages van de Heer Jezus te zijn. Om uit de doeken te doen hoe mooi de Heer Jezus is. Ik had het voorrecht om over Mozes te mogen praten, die aan het eind van zijn leven de berg Nebo werd opgevoerd. Ik zie iemand knikken, die heeft er vlakbij gestaan en die wou daar ook graag bij. Ik wou er ook graag naartoe. Maar goed, het is Mozes geweest die door de Heere op de berg Nebo gebracht werd. En daar het hele land zag, van onderen naar boven, dus van zuid naar noord. en van west naar oost. Alles in één keer. Hij zag het helemaal. En u denkt bij uzelf, ja, als mij dat zou overkomen, dan zou het misschien wel anders zijn met mij. Dan zou ik misschien wel anders in mijn schoenen staan. Nou, ik ga u een tekst noemen uit het Nieuwe Testament. Openbaring 4, en er was een deur geopend in de hemel. Zo begint Openbaring 4. Kom hierheen op, alsof de Heere Mozes riep. Kom omhoog, Mozes, kom de Nebo op. Nou, ga maar naar boven. Je zult mij ontmoeten en ik zal je alles laten zien wat ik je te geven heb. En wat ik het volk Israël als zegen toegedacht heb. Maar Openbaring 4 zegt, kom hier op. En ik zal hier je tonen wat hierna geschieden moet. Precies hetzelfde. Dit zou je kunnen overkomen. Vanavond nog. Dat de Heer je meeneemt. Dat hij tegen je zegt, kom eens wat dichterbij. Maar wie moet dat dan doen? Wie brengen ons daar? Dat zijn die oudsten. Die oudsten zijn niet alleen aan de stuurlui. Van, dat niet en dat niet. En nou, die film wel en dat niet. En, ja, dat hoort ook bij besturen misschien, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Hier wordt bedoeld die in woord en in leer, die het woord des Heren verkondigen. En het is de Heer Jezus verkondigen. Het gaat over hem. En weer zeg ik wat ik zo pas zei van vaders en moeders. Het accent moet voor 1200% liggen bij de Heer Jezus. Het gaat over hem. Hij is onze Heer, hij is onze redder, hij is de verlosser, hij is het lam van God, hij is die Joodse man, hij is die de slippen heeft die je vast kunt pakken. Hij is het die naar je omzag, die hier kwam, en hij is het die plaats heeft bereid, en hij is het centrum. En de duivel probeert het continu, en vandaag de dag is dat heel sterk, om alles te zeggen en het zo breed mogelijk te maken, maar het niet te hebben over hem. Maar hier, als de Heer je roept die deur binnen te gaan in de hemel en dan te zien wat er daarna nog komt, nadat we hier geweest zijn, wat er dus na onze tijd hier op aarde nog gaat komen, dat is in de hemel. En het eerste wat ze zien is een troon. En in die troon zit iemand. Nou, u mag 3 keer raden wie dat is. Ik weet het antwoord, ik geef het antwoord ook, maar ik wil niet eens denken. Het is mijn heiland, het is de Heer Jezus zelf. Ineens komt dat hele spectrum in beweging om het mooie, het schitterende van de Heer Jezus naar je toe te schuiven. Dat is oudste. Dat zijn ouderlingen. Dat zijn die vaders. Want dat is natuurlijk een soort parallel. Als er vaders zijn, die zouden ook in de gemeente die vaderlijke taak kunnen uitoefenen om te vertellen wat er nog komt en wat er nog gaat komen. Hetzelfde. Die prachtige uitingen. En ik wil je meenemen naar Handelingen 20, die kent u ook. Die tekst die wordt heel vaak gebruikt. Handelingen 20. Daar gaat dezelfde schrijver die ook aan Timotheus schrijft, dus dat is Paulus. Die laat de oudsten van de gemeente van Efeze bij zich komen. Ik begin maar bij vers 28. Dus Handelingen 20, vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, van voedsel te voorzien, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die mij machtig is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de heiligen. Nou, en toen hij dit gezegd had, zegt vers 36, knielde hij neer en bad met hen allen. Dat stukje wordt heel vaak gebruikt. En gelukkig, want het is een heel prachtig stukje opvoeding. Maar dat zijn de oudsten van de gemeente in Efeze. En ik weet wel dat de eerste liefde daar weg is geëbd. Dat schrijft Johannes, de apostel Johannes, over diezelfde gemeente. Maar hier zijn het de oudsten. En als het mij hier nu over dit stukje gaat in 1 Timotheus 5, zijn er nog van dit soort mannen? Ik begrijp wel dat je ze met een lampje moet zoeken. Maar zouden er nog mensen zijn, broeders zijn, die het verlangen hadden, hebben nu vanavond, verlangen hebben om dit te doen? Om met de hulp van de Heere dit uit te voeren. Want die intentie, die wordt gesuggereerd in 1 Timotheus 3. Als iemand naar het opzienersambt streeft, dat is een voortreffelijk iets. Maar zijn die er nog? Heb je nog ambitie om dit te doen? Misschien heb je vroeger gedacht, nou, ik zou wel buschauffeur willen worden. Ik ook. Heel veel jongens. Want dat was toen bijna het einde. Dat is nooit gelukt voor mij. Maar heb u nog ambitie als het om de Heer Jezus gaat? Waar zijn die mensen die nog zouden willen steunen? Ja, kost wel een hoop vrije tijd. Klopt. En je krijgt van alles voor je kiezen. Klopt ook. Je krijgt misschien meer kritiek dan dank. Dat kan kloppen. De andere kant van de medaille is, als iemand je belt en zegt, ik heb de Heer Jezus gevonden door de prediking van jou. Of ik ben van de Heer Jezus gaan houden en ik heb mijn leven opnieuw aan hem toegewijd. Dat gebeurt ook, gelukkig ook. En genoeg om door te gaan, genoeg om vol te houden. Genoeg om te zeggen, nou laat ik het niet meer los, dit hou ik zo. Daarom, een arbeider is zijn loon waard. Een dorstende os, dus zo'n os heb ik al uitgelegd, die kun je niet muilbanden, die moet blijven eten. Je mag ook van het evangelie eten. Hè? Dat zegt Paulus ook. Dus dat loon, dat komt wel. En ik zat vanmiddag te denken aan die bijzondere gelijkenissen die de Heer Jezus heeft verteld, van die ponden en van die talenten uit het Nieuwe Testament. En die ponden, dan krijgt iedereen hetzelfde. Dus iedereen krijgt 1 pond. Dus je hebt allemaal iets wat anderen die geloven hebben, allemaal hetzelfde. En je mag ermee aan de slag gaan. En dan wint 1 iemand bij die ene pond 10. En een ander 5. En een ander denkt, stop in de grond, je weet me nooit. En die hebben een gelijkenis van de talenten. Dan zijn het, de een krijgt 10 talenten en de ander 5 en een derde krijgt 1. Dus bij de eerste situatie heeft iedereen precies hetzelfde gekregen. Allemaal 1 pond. En bij de talenten is de uitdeling verschillend. Bij de ponden is de uitdeling gelijk. En je moet met dat ene element aan de slag gaan. En daarom krijgt bij de afweging uiteindelijk van de talenten, degene die 10 talenten had en dat 10 bijwon, wat krijgt hij als beloning? Ga in de vreugde van uw Heer. En die 5 talenten had, krijgt toen hij 5 bijgewonnen had, precies hetzelfde door. Ga in de vreugde van uw Heer. U bent misschien buitengewoon getalenteerd. En als u 10 hebt, moet u de 10 bijwonen, 100%. Dat betekent dat u met uw talent, met dat wat u gekregen hebt, aan de slag moet en 100% moet maken. Maar die ander die minder talenten heeft, die maakt ook 100%. U krijgt niet meer beloning dan die andere die 5 talenten had. Dus de uitdeling is verschillend, maar de beloning is gelijk. En bij de ponden is de uitdeling gelijk en de beloning verschillend. Heb gezag over 10 steden, heb gezag over 5 steden. Een hele bijzondere verhouding. Nu, wat moet je nu doen? Nou, je hebt én een pond, een soort geloofspakket. De Heilige Geest is in je gaan wonen. En de Heilige Schrift is aan jou gegeven. We hebben allemaal hetzelfde geloofspakket. We hebben allemaal de Heer Jezus. Allemaal hetzelfde prachtig vooruitzicht om eens bij hem te zijn in het huis van de Vader. We hebben alles gelijk. De vraag is of ik 100% maak, of ik het goed doe. De arbeider is geen loon. Je mag met de talenten die je gekregen hebt woekeren. Daar moet je wat mee doen. Maar er is ook iets, sorry, met het pond, het geloofspakket, dus met het geloofspakket wat je gekregen hebt, mag je aan de slag gaan. En iedereen heeft hetzelfde. Maar er zijn ook mensen die zijn specifiek getalenteerd of heel speciaal geroepen voor. En die krijgen niet meer omdat ze toevallig meer talenten hadden. Dat zou u ook oneerlijk vinden, want u kon misschien niet meer dan zover gaan. Misschien is het nog wel een beetje vaag, maar feit is dat die dingen heel dicht bij elkaar liggen. U hebt én een geloofspakket. Iedereen heeft het. Iedereen, precies hetzelfde. Allemaal hetzelfde. De Heer Jezus. Wat doe je ermee? 100%. Dus wat je kunt, dat doe je. En de Heer zegt, nou, beste zuster, je hebt zo je best gedaan toen je hier op aarde was, ondanks alle kritiek en alle tegenspraak. Je krijgt 5 steden straks. Nou, ik had mijzelf vroeger al een stadje toegedacht, waar ik dan wel burgemeester zou zijn. Dat heb ik heel vaak gezegd. Ik hou me vol. Dat is het dorpje Schaaphok. Dat bestond toen. Het bestaat nu niet meer. Er zijn alleen maar ruïnes. Maar ik had toen al het idee, daar kan ik niks aan verknallen. Dit red ik wel. Zo ongeveer heb ik gedacht. En misschien vindt u dat raar. Een beetje streberig. Dat komt ook van mijn vader. Mijn vader wilde graag dirigent worden van een muziekvereniging. Hij had dat nooit gedaan. Hij was erg muzikaal. En toen heeft hij een muziekvereniging gevonden. Die vroegen een dirigent. Toen heeft hij contact opgenomen en hij is benoemd. En hij is daar de eerste keer ook geweest. De tweede keer ben ik meegekomen. Nou, het was afschuwelijk. Wat dat te horen was, ze hebben Arruis langs de wolken geprobeerd te spelen, maar ze hebben het gewoon vermoord. Er bleef niets van over. En toen zei hij, hier kan ik niks aan verknallen. Dus dat idee had ik ook van Schaap ook. Daar kan ik niks meer aan. En misschien vindt u het stom. Maar ik wilde zo graag van de Heer Jezus iets doen. En de Heer gaat naar jouw bekwaamheid jou een taak geven. Maar probeer nu eens te zeggen, Heer, hier ben ik. Zoals een oudste, aspirant-oudste, zich kon aanbieden en zeggen, Heer, neem mij maar. Ik ben er klaar voor. Zou je durven voor iets? Nou ja. Zijn er vrijwilligers? Dan duikt iedereen in de grote zaal achter de rug van tante Truus. Die zit gelukkig breed uit voor je. Daar kun je heerlijk achter schuilen. Niet opvallen. Maar waar zijn die gelovigen? En de vrijmoedigheid, zoals de schrift dat zegt, om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En dat zal misschien met horten en stoten gaan. En ook wel gebrekkig, dat blijft zo. En de hulp van de Heilige Geest en de genade van God is bar en bar nodig, elke dag. Maar de uitwerking is dat de glorie van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Wat is nu uw grootste loon dan? Nou ja, sommigen zeggen nou, als je dat lied van Johannes de Heer volgt, moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neergelegd aan Jezus voet. Zo, nou is er nooit iemand door mij tot bekering gekomen, dus ik, nou ja, ik heb er onvoldoende. Zo ongeveer gaat dat dan. Niet dat negatieve. Er zijn talloze dingen die gezegd zijn door jou, die op dit moment niet gehonoreerd worden, maar die misschien later, als je er niet meer bent of als je niet meer meekijkt, toch gebeuren. Dat geloof ik stellig. Jouw ene opmerking, jouw ene zin of één stukje dienst voor de Heer Jezus wordt door hem bekeken. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. God vergeet het nooit. Nou, probeer nu zo 1 Timotheus 5 te bekijken. Weduwen, maar ook mannen, oude mannen, hun plek in de gemeente. Probeer nu zelf die oudsten te zien. Maar probeer nu zelf eens een keer de vraag te stellen, wat zou de Heer dan van mij verwachten? Moet ik dan scoren, moet ik dan opboksen tegen die anderen die veel beter zingen kan of veel makkelijker bestuurt of misschien wel meer informatie heeft in boek of in studie van vroeger? Of mag ik doen met dat wat de Heer mij gegeven heeft? De arbeider is zijn loon waard. Voor 100% zeker. Hij beloont wat gedaan wordt nog een keer. Houdt zijn waarde en dat zal worden beloond. En ik wens je die kroon toe. Paulus zegt het zo. Er komt een moment dat we voor de troon van God staan en voorts is voor mij weggelegd de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. En dat gaat gebeuren. Hij wordt beoordeeld. Hij krijgt een kroon van de Heer Jezus. Beloning van de Heer Jezus. Wel gedaan. Nou, als dit gebeurt na vanavond, wel gedaan voor jou en jouw beslissing om toch je intentie aan hem te geven, je capaciteiten, je mogelijkheden aan hem te geven, je tijd, je agenda, de hele reutemeteut, wat er op je afkomt. En werkelijk te zien, daar gaat het om. Eén hoofdstuk, een gemeente met twee bijzondere situaties, zusters, broeders, moeders in Christus, vaders in Christus. Maar ook een situatie waarin de stuurlui zijn die onderwijs geven en die misschien anderen verder helpen in het geloof door verwijzen naar of misschien een losse vlodder laten vallen omdat je daar zelf zo van genoten hebt, mag je dat ook doorgeven aan een ander. Dit is 1 Timotheus 5. Je hebt een heel mooi hoofdstuk in je handen. En ik hoop dat je ervan geniet. Vader, zegen dit woord. Niet van mij, maar van u. Het was uw woord, het was al uw woord. Het is niet door mij bedacht. Het staat er al eeuwen. En soms denken we, wat moet ik ermee en hoe moet ik het gaan vertolken? Maar toch wilt u het zegenen, u wilt het gebruiken. U wilt het ook vanavond gebruiken, hier in deze ruimte. Maar ook bij ons allen die hier geluisterd hebben, of misschien later meeluisteren. Laat dat alsjeblieft zo mogen zijn, dat er verlangen ontstaat om de Heer Jezus te eren, om de Heer Jezus te dienen, om hem te bejubelen, om hem groot te maken, om over hem te spreken, om uw glorie te zien die u aan hem toedenkt. En dat is enorm. Vader, wij mogen vandaag meehelpen om dat verlangen van u, die glorie toe te denken aan de Heer Jezus, om dat principe accent te geven of misschien wel te helpen uitvoeren. We willen u bidden om een hele bijzondere doorwerking van dit bijzondere stukje tekst uit de Bijbel. We danken u ook voor elkaar, ook voor het nieuwe jaar en voor wat we nog mogen beleven en mogen meemaken met elkaar. We bidden uw zegen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.